samen lezen uit Gods heilig woord. Uit Romeinen 5, de eerste 5 versen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Ik zou graag ook nog een stukje met elkaar lezen uit Johannes 14. Johannes 14 vanaf vers 27. Johannes 14 vanaf vers 27, waar we lezen: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zij niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb, en alzo doelgelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere Allerhoogst en verheven majesteit in de hemel. Als wij zo onze handen vouwen en onze ogen sluiten en wij zoeken om uw aangezicht te vinden. O Heer, dan vragen wij van u, wilt u ons daartoe geven wat wij nodig hebben? Geeft u ons in de weg der gebeden het rechte zicht, dat alleen in de weg van het bloed, de weg van de verzoening, door voldoening, wij voor uw aangezicht kunnen en mogen verschijnen. Heere, zou u ons willen schenken die Heilige Geest, die biddende Geest in ons hart, opdat hij ons woorden zou mogen geven om tot u te mogen roepen met woorden die u aangenaam zijn, omdat ze uit uzelf voortkomen. Opdat we de vrijmoedigheid zouden mogen ontvangen, Heren, om dat gebed wat u onszelf hebt geleerd te durven uitspreken. Onze Vader, die in de hemelen zijt. O Heren, wij verweesde mensen, die leven in deze wereld, van nature zonder God. We hebben u de bron en springader van ons leven verlaten. U bent onze Vader, kracht en schepping. En Heere, zonder u zijn wij zo leeg, zo doelloos, zo onvervuld, zo vredeloos, Heere. Wat is het dan een wonder dat u ons hebt leren bidden, om in de weg van dat bloed, in de weg van die voldoening door uzelf, o Heer Jezus Christus, te mogen naderen tot uw Vader en hem aan te spreken als onze Vader die in de hemelen zijt. O Heere, zou u dat ons willen geven voor het eerst als we dat niet kennen? Als wij nog voor eigen rekening leven, zo zonder vrede in deze rusteloze wereld, Heere, zou u ons willen geven dat we erachter mogen komen dat we net als die verloren zoon van nature leven bij de varkens. Zo ver van huis. Zo ver van het vaderhuis. Opdat alle rust zou mogen worden opgezegd voor zover die er al is bij een natuurlijk mens. Om de reis te aanvaarden, terug. Terug met die diepe belijdenis het niet meer waardig te zijn om uw kind genaamd te worden. Waardig om weggeworpen te worden. Maar toch niet meer zonder u te kunnen. Maar Heere, wij bidden ook voor uw volk en voor uw kinderen. Voor Heere die op rechtsgronden mogen zeggen, mijn God en mijn Vader. Maar die het zo weinig durven en zo weinig doen. O Heere, zou u het ze willen schenken? Zou u vanavond, als we willen spreken over dat wonderlijke woordje, vrede. Vrede met u. Zou u dan alles willen geven en zou u ons vooral ook niet willen onthouden? Iets van de beleving van dat woord. Vrede in het spreken. En vrede in het luisteren. Opdat hier een aangename rust zou mogen zijn. En een milde zegen van vrede ons alle zou mogen verblijden. Voor het eerst. Of opnieuw. O Heere, schenk ons die vreugde dat daar waar de wet zwijgen moet. Het vonnis op een ander wordt gelegd. De schuld uws volks uit uw boek wordt gedaan. Die ware vrede met u mag worden gesmaakt. Heer, wilt u het schenken? Neemt u alles weg wat hinderen kan. U kent onze wankelende gangen, Heer. Onze zwakke moed, onze kleine krachten. Maar wij vragen het van u, Heer. Geef het alstublieft en wilt u ons vanavond verwaardigen dat u uw belofte vervult, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, u daar in het midden zal zijn, wat zal dat zijn? Als u er vanavond bent, o Heer, dan is het goed. Dan willen we hier altijd wel blijven, Heer. Wilt u het doen om Jezus wil. Amen. We hebben de achterliggende weken met elkaar nagedacht over het gebed. In de laatste lezing hebben we stilgestaan bij de afsluiting van het gebed. En ik realiseer me dat dat nooit uit een treuren is behandeld. Nooit in zijn geheel alles benoemd is wat er van te zeggen is. Maar we zoeken toch om tot een afronding te komen. En we dachten om vanavond nog heel kort terug te blikken op die lezingen die achter ons liggen. Om die af te sluiten met de vraag, wat is dan de vrucht van het gebed? Dus wat is de vrucht van het gebed wat we zo met elkaar hebben mogen onderzoeken en mogen tasten? Welke zaken de Heer in zijn woord en in zijn belijdenis ons aanreikt? Wat de wezenlijkheden van het gebed zijn? Wat is daar dan de vrucht van? Als ik u zou mogen vragen, als u gebeden hebt, als u van uw knieën opstaat, wat is de vrucht? U hebt zo op uw knieën gelegen, u bent zo genaderd in de weg van het bloed, op de troon der genade. U hebt aan God al uw noden en al uw zorgen bekend mogen maken. U hebt de Heere alles mogen toedichten wie Hij voor u is. En u staat op. Wat is dan de vrucht? Wat blijft er over? Is het een gelovige verwachting? Is het de stellige overtuiging en de verwachting, de levendige verwachting, dat wat u gevraagd hebt, dat God dat ook zal verhoren? Dat is toch de vrucht van het ware gebed? We hebben de vorige keer toch gezegd, als we de gebeden besluiten en we zeggen amen, dat we daarmee belijden dat het waar en dat het zeker zal zijn en dat het zoveel zekerder verhoord zal worden dan dat wij dat zelfs kunnen en durven verwachten. Het opstaan van het ware gebed is een opstaan met de woorden op de lippen. Ik blijf de Heere verwachten. Hij heeft het gehoord. En Hij zal deze beden meenemen. Hij zal ze verhoren. Dat is gelovig bidden. Immers de Heere geeft ons zoveel bemoediging in de Heilige Schrift. Klopt. En u zal opengedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Er zijn aan die gebeden, zijn beloften verbonden dat God het zal doen. Is dat ook niet direct al een aanklacht voor ons dat we zo vaak bidden met zo weinig verwachting en zo weinig vertrouwen en geloof dat de Heer het ook doen zal? Zodat ik toch iedere keer moet denken aan die anekdote die ik eens las bij Spurgeon. Dat hij een jonge student sprak en die mocht voorgaan in het begin van zijn bediening in de gemeente. En dan klaagde hij dat er zo weinig vrucht was op zijn bediening. En hij zei tegen Spurgeon, ja, hoe komt dat nou toch? En ja, hij vond dat zo erg, dat is op zich goed hè. Dat hij het erg vond en ook vreemd vond. Wij vinden het misschien heel normaal dat er geen vrucht is, maar hij vond erg en vreemd. Hij vroeg zich af, hoe komt dat dan? En toen zei Spurgeon, maar je denkt toch zeker niet dat iedere dienst de Heere iemand bekeren zal? En toen zei die man, nee, dat niet. En toen zei Spurgeon, dat is het probleem. Je verwacht te weinig. Je verwacht veel te weinig. Dus u zegt, ik bid en ik kom van mijn knieën af en ik krijg zo weinig vrucht op mijn gebeden. En als ik u dan vraag, maar u denkt toch zeker niet dat de Heere ieder gebed wel horen zal? En u zegt, nee, ja, dat is het probleem. Dat is van die kleine gedachten van God, dat ongelovig bidden, hij zal wel niet. Ik vraag het wel, maar dat is toch een miskenning van wie God is. Alsof hij onbetrouwbaar is, alsof hij degene is die wel hoort, maar niet wil verhoren, die niet bewogen is met uw lot om u van zonde en ongeval te ontslaan. Dat is erg. Dat is een belediging van God. En dat is een van de redenen waarom die gebeden zo weinig vruchtbaar zijn. Dus, ik blijf de Heere verwachten. En het tweede, er is een vertrouwen als vrucht van het gebed. Mijn ziel wacht ongestoord. U zegt, ik heb gebeden en ik geloof dat de Heer het gehoord heeft, maar het duurt zo lang. Ja, maar het is in goede handen. Mijn ziel wacht ongestoord, want het ligt in goede handen. En het derde, een stille hoop. Een stille hoop als vrucht van het gebed. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ik hoop en ik geloof dat de hoop niet beschamen zal. Dat wat ik gevraagd heb, dat de Heer het hoort en dat Hij het zal vervullen. Wat is nog meer een vrucht van het ware christelijke gebed? Het is de leidzaamheid. Ook als de vervulling lang op zich laat wachten. Ook als datgene wat in je leven volgt op je gebeden allemaal het tegenovergestelde lijkt te bewerken. Dat zingt de psalmist ook, hè? Mijn ziel vol angst en zorgen, alles lijkt zo heel anders te gaan dan gehoopt en gebeden, maar het wacht sterker op de Heer. Nog sterker, ondanks alles, dwars door alles heen, toch leidzaam verwachten, steeds sterker op de Heer wachten. Leidzaam zijn, wetend, het is gehoord, het is in de oren gekomen van de God die zegt, ik zal het verhoren. Het is in de oren gekomen van de God die machtig is om het te vervullen. En ik laat het in die handen liggen. In leidzaamheid. Is dat niet wat het leven tekent van de aartsvaders? De grote belofte die God ze gaf. En de vervulling die maar uitbleef. Als God Abraham een heel zaad belooft, schenkt hij hem eerst onvruchtbaarheid. Zo werkt God. En Isaac, onvruchtbaarheid. En als de Heer aan zijn volk een land belooft waarin ze mogen wonen. En als Abraham die reis dan maakt uit Ur der Chaldeeën in diepe gehoorzaamheid en leidzaamheid. Dan komt hij in dat land wat God hem beloofd heeft. Ja, hongersnood. Dus alles wat voor ogen komt is zo heel anders dan gedacht. En toch leidzaamheid betrachten in het diepe besef. Dat we in dat gebed ook beleden hebben dat God de soevereine, machtige, wijze God is. En hij kan het niet verkeerd doen. En dan zal ik het besluiten. Hè, dat, daar volgt een eerbiedig buigende gestalte van de ziel onder. Ook onder zijn vrijmacht. Want waar besluiten wij onze gebeden mee? Wat heeft de Heer Jezus ons opgedragen? Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft het ons voorgedaan in de hof. Om ook Gods vrijmacht te billijken, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan beschrijft de psalmist dat in Psalm 131 zo teer. Hij zingt: mijn ziel die naar de vrede haakt en het morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Mijn ziel is als een gespeend kind nadat ze aan de borst van God gelegen heeft in de gebeden. En het is allemaal goed. Zoals zo'n klein babytje, als het dan gezoogd is bij moeder, ja, dan is het allemaal goed. Hè? Een gespeend kind. Helemaal rustig, vredig, voldaan, vol vertrouwen dat moeder voor haar zal zorgen. Een gespeend kind. En zo is de ziel van Gods kind, als het in de gebeden tot God genaderd is, als een gespeend kind. Geheel met Gods wil vereend. Heere, doe maar wat goed is in uw ogen. Want u weet het allerbeste wat goed is. Zomaar wat trekken, wat vruchten van het gebed. En toen we daar zo wat mee bezig waren, toen moesten we denken aan die woorden die we gelezen hebben uit Romeinen 5. Vrede. Als we dan zo in de gebeden tot God zijn genaderd, en we hebben de afgelopen weken gehoord, hè, hoe we geroepen worden om God te erkennen in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid, in zijn vonnis over ons zondige bestaan, we hebben gehoord hoe we ook in die gebeden het oog mogen krijgen op de gerechtigheid van Christus die ons door het geloof geschonken wordt. En wat is dan de vrucht van dat hele gebed waarin die zaken beleefd en beleden mogen worden? Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. Ik wil er vanavond, als de Heer het geeft, wat nadenken over de genade van de vrede. De genade van de vrede met God. Als een vrucht van het gebed. Maar ook als een vrucht van de rechtvaardiging door het geloof. Het zal u niet verbazen dat ik vanavond, voor ik daar wat over zeggen zal, u eigenlijk eerst een vraag wil stellen. Heeft u vrede? Heeft u vrede met God? Zo wezenlijk. Ik denk dat we in deze wereld nood hebben aan veel, maar we hebben vooral nood aan vrede. Ik wil vanavond niemand op geen enkele wijze pijn doen, hè? Dus dat moet u goed beseffen. Maar ik wil u toch iets voorhouden wat ik las. Bijvoorbeeld dat 25% van de Belgen, mensen die in België wonen, gebruiken rustgevende medicatie. 25%. Dus 1 op de 4 Belgen heeft zo weinig vrede. En ik laat even geestesziekten enzovoort buiten beschouwing. Hè? Maar het gaat even over de mensheid in zijn algemeen. Zo weinig vrede dat ze medicatie nodig hebben, heel lang, jarenlang, om het leven wat zo vredeloos is aan te kunnen. Ook in Nederland zijn er zo'n 2 miljoen mensen, volwassenen, die dat nodig hebben. Die geen vrede hebben en daarbij moeten geholpen worden door medicijnen om dat leven aan te kunnen. Ik sprak een tijd terug een psycholoog en die wees mij daarop. Hij legde de vinger daar als het ware bij. De nood van onze generatie is dat ze zo vredeloos is. Zo ontzaglijk weinig vrede heeft. Dat ze op alle mogelijke manieren vrede zoekt. Nogmaals, ik haast me om te zeggen als het medisch nodig is, dat is een ander verhaal. Maar het gaat me over de vredeloosheid die de hele samenleving stempelt. U ziet het ook in reclames bijvoorbeeld. Hè? Alles belooft u dat gevoel van vrede. Vakanties om in pittoreske vredeoorden te komen, om daar tot rust te komen, om vrede te vinden. Er is een enorme opkomst van bijvoorbeeld meditatie en yoga enzovoort, om te komen tot vrede. Hoe kom ik nou toch tot die vrede? Herkent u dat? Als u zegt, ik weet het eigenlijk niet of ik dat herken, dan zou ik u mee willen geven. Bent u bereid om dat eens te beproeven? Of u vrede hebt? Zou u bereid zijn om de komende dagen, u zeg eens een uur, af te zonderen? Alleen. In stilte. Misschien ben ik vanavond wat actueel, maar dat moet u maar even niet kwalijk nemen. Ik hoorde van een experiment wat ze gedaan hebben in de psychologie met een aantal mensen die ze bij elkaar gezet hebben, zonder telefoon enzovoorts. En die mensen mochten alleen maar stil zijn. En ze kregen allemaal de mogelijkheid om zichzelf met een druk op de knop een stroomschok toe te dienen. En die mensen werden een aantal uren daar neergezet en een groot deel van die mensen dienden zichzelf op enig moment die stroomschok toe. Waarom? Het was beter om een stroomschok te krijgen dan om die eenzaamheid en die vredeloosheid te ervaren. Zo'n aanvaring met het lege bestaan. Ik zeg u dat vanavond niet om u te vermaken met allerlei inzichten, maar om samen toch te zien en te beseffen dat rusteloze jagen van ons een reden heeft. Het is een vluchten voor het besef als ik stil word en in de stilte blijf, dan vliegt me aan dat ik geen vrede heb. Is dat niet wat die verloren zoon daar bij de varkens ging beseffen? Geen vrede te hebben, zo leeg te zijn. En als we dan nadenken over de vraag, wat is dan vrede? Wat is vrede? Dan heb ik daar wat onderzoek naar gedaan. Allereerst naar de betekenis van het woord. Hè? Dus vrede is een toestand van rust. Van vreugde en van welzijn. Dat is vrede. Het is ook een toestand van goede verhoudingen tussen partijen. Dus het is vrede tussen twee partijen als die een goede verhouding hebben of een afwezigheid van of een beëindigen van oorlog. Toch is volgens onze kanttekeningen is vrede nog iets anders. Onze kanttekeningen zeggen de vrede is de, moet je horen, de vriendschap Gods. Dat wij die tevoren vijanden waren, de verzekerdheid in ons gemoed hebben dat wij vrienden van God geworden zijn. Dat is noodzakelijk om vrede te hebben. Nou, dat hebben wij van nature niet. Want dat zegt Paulus duidelijk in Romeinen 8, dat wij van nature, dat ons vlees vijandschap is tegen God. En wij onderwerpen ons niet aan God. En daarom wie zich niet aan God onderwerpt, heeft smart op smart te vrezen. Die ontbeert de vrede. En daarom als we vanavond lezen daar in Johannes 14, dan moet dat ons raken. Als de Heer Jezus zegt, vrede geef ik u. Dan geeft de Heer Jezus het datgene waar de hele wereld nood aan heeft. Christus heeft de vrede. Niet voor niks wordt hij genoemd de vredevorst. Hij is de koning van de vrede. En daarom als u zich afvraagt, heb ik een boodschap voor deze wereld? Ik heb u de afgelopen lezingen ook gewezen op onze roeping om mensen in onze omgeving ook aan te spreken en ook te wijzen op de eeuwigheidszaken. Hier hebt u een ingang. Dit is alle mensen gelijk. Dat ze, zolang ze buiten God en buiten Christus zijn, geen vrede hebben. En daar spreek ik u op aan. En daar kunt u ook anderen op aanspreken. Heb je vrede? En de Heer Jezus wijst er dan op. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En dan niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Geef ik hem u. De vrede van Christus is dus een hele andere vrede dan dat de wereld ons belooft. Nou, de wereld belooft ons vrede op allerlei mogelijke manieren. Vakanties of hobby's of carrière of geld of vult u het maar in. Dat is wat de wereld belooft. Zo krijgt u vrede en u jaagt het na uw hele leven lang en u vindt het niet. Maar de Heer Jezus zegt, de vrede geef ik. En wat is dat dan voor een vrede? Dat is een vrede. Ik wil u daar vanavond, als u dat niet kent, wil ik u daar jaloers op maken. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Het is een vrede. U zegt, ik verlang naar vrede, ik zoek vrede. Maar Christus heeft vrede die oneindig ver boven datgene gaat wat u zoekt. Er is veel meer vrede in Christus dan u zich ooit kunt voorstellen. En waarom is dat in Christus zo? Omdat Christus de Zoon is van God. En de Heilige Schrift zegt ons, God is de God des vredes. En dat is altijd zo met Gods eigenschappen. Wij zijn gewend om eigenschappen aan mensen toe te dichten. Dus die persoon is vredelievend, of die heeft de eigenschap dat hij vriendelijk is. Maar God is datgene wat we hem toedichten in zijn geheel. God is vrede. Hij draagt niet de eigenschap van vrede, maar God is de vrede. En daarom, als u zich afvraagt, wat zou nou dat hemelleven kunnen zijn? Hoe zouden we bijvoorbeeld kunnen nadenken over het hemelleven? Dan kun je allerlei gedachten bij hebben, maar één van de gedachten van de hemel is dat het eeuwig vrede zal zijn. Want bij God is het vrede. Vrede. En als we dat Griekse woordje vrede bezien, is dat heel erg verbonden aan het Hebreeuwse woordje voor vrede. Nou, ik zou het u kunnen vragen, wat is het Hebreeuwse woordje voor vrede? Shalom. Toch? Als je een Jood tegenkomt, die wenst je shalom, vrede. En wat is de betekenis van shalom? Het is vrede, zeker. Maar als we willen zoeken dieper naar die diepere kern van vrede, dan draagt ons dat Hebreeuws ons dat aan. Vrede is heel zijn. Volkomen zijn. Of vervuld zijn. Vrede is heel zijn. Nou, we lezen dat bijvoorbeeld als we in de Heilige Schrift lezen over de tempelbouw. Dan lezen we in 1 Koningen 7 dat Salomo de tempel voltooit. En daar wordt datzelfde woordje shalom gebruikt. Het wordt heel gemaakt. Het wordt geheel gemaakt. Vervuld. En zo ook met de muren. Als Nehemia de muren opnieuw bouwt, dan lezen we datzelfde. De muren zijn klaar en ze worden daarmee shalom, ze worden daarmee gevuld, vol gemaakt. En als we in het Hebreeuws kijken, ook in het hedendaagse Hebreeuws, dan vinden we, als het gaat over betalen, hetzelfde. Ik geef u dat mee vanavond echt niet als een poging om nou wijs te doen, maar omdat u de diepte van vrede zou verstaan. Want wat is betalen in het Hebreeuws? Het is le shalem, het is hetzelfde woordje van shalom. En wat betekent dat? Het is weer heel maken. De Hebreeuwse, de Joodse mensen zeggen, als ik iets van jou koop, dan neem ik iets van jou. En met dat ik het neem, sta ik bij jou in de schuld. Ik moet daar iets voor teruggeven om het weer heel te maken. Om het weer compleet te maken, het weer vol te maken, om weer shalom te maken. Nou, en hier naderen we toch wel heel diep de wezenlijke kern van de schrift, nietwaar? Vrede met God is dat het tussen God en de mens weer heel wordt. Weer volkomen wordt, dat het weer vol wordt tussen God en mij. Want dat is nou net de kern van ons bestaan, de kern van onze zoektocht naar vrede, is dat we voelen, het is niet heel. Het is niet vol. Mijn hart is zo leeg. Mijn bestaan is zo onvolmaakt. Ik zoek vervulling, ik zoek shalom, ik zoek vrede, maar het is leeg. Toch? Werp erin wat u erin wilt werpen. Wat is uw lief? U zegt, was ik rijk? Nou, werp het erin. Werp er zoveel rijkdom in als u wilt, het blijft leeg. U zegt, nou ja, die mooie auto. Koop het maar, het blijft leeg. U zegt, had ik toch een mooi gezin? Het blijft leeg, het hart blijft leeg. U vindt nooit de shalom, nooit de vrede, omdat u nooit vol wordt. En hoe komt het dat u nooit vol wordt? Omdat er tussen God en tussen u iets open staat. U hebt van God iets genomen, zijn schepping, uw leven, uw talenten enzovoorts, maar u hebt er niet voor betaald. Het is niet volgemaakt. Ziet u, daarom is er geen vrede. Er is geen heelheid, geen volkomenheid, geen vervulling. En daarom moet vanavond weer gezegd worden, wilt u vrede met God hebben, dan moet er dus heelheid komen. Er moet betaald worden. Het moet volgemaakt worden en daarom zegt Gods wet, wilt u vrede? Wilt u dat mijn vonnis zwijgt? Wilt u dat de Sinaï niet meer dondert en bliksemt? Dan moet u betalen. Betaal me wat geschuldig zijt. Als u betaalt aan God, zwijgt zijn vonnis. Zwijgt zijn beschuldiging. Zwijgt de donderende wet en de vloek. Echt waar. Dan is het vol. Betaal. U zegt, dat kan ik niet. Dat klopt. En daarom vlucht u ervoor weg. U vlucht voor de leegheid weg. U vlucht voor de betaling die u niet voldaan hebt, vlucht u weg. En u zoekt ondertussen dat knagende gevoel kwijt te raken. Dat vredeloze kwijt te raken. Maar ik zeg u vanavond, wilt u vrede? Wilt u dat knagende, lege gevoel kwijt? Dan moet u terug naar God. Om shalom met God te maken, om het met God vol te maken. U zegt, maar man, dan ben ik terug bij af. Daarom ging ik vluchten, omdat ik het niet kon betalen. Ja. U moet de prijs van de ziel betalen, zegt Psalm 49. Om het vol te maken. Maar u kunt het niet. Maar gelukkig hebben we in de Bijbel, en ook achter in uw Bijbel hebben we de catechismus, hè? Het troostboek, toch? Voor troosteloze, vredeloze zielen. En die stelt dezelfde vraag. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Aangezien God vertoornd is, omdat wij het niet voldoen, omdat wij niet betalen, omdat wij niet shalom maken. Daarom ligt de eeuwige straf op ons en het oordeel van God op ons. Overigens, dat is toch terecht, of niet? U betaalt toch niet? U betaalt niet. U neemt wel van God, maar u betaalt niet. Dat is onrecht. En het is rechtvaardig dat God daarover vormt. Maar onze catechismus zegt, maar is er dan enig middel, is er dan iets wat wij kunnen betalen aan God om shalom te maken, om die straf te ontgaan en weer tot genade te komen, weer tot vrede met God te komen? En dan zeggen onze catechismusschrijvers, Zacharias Ursinus en Cassius Prolevianus, die zeggen eerst nog, let er nou goed op, God wil dat er genoeg geschiedt. God wil dat er volledig voldaan wordt. Stap nou niet in de illusie dat God bereid is om genoegen te nemen met die onbetaalde rekening. God wil dat er aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Wij moeten aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomenlijk betalen. Hoort u het woordje, volkomen? We moeten het vol maken. Het moet volkomen. Maar dan het wonder. Dan het evangeliewonder. Wij kunnen niet betalen. Wij kunnen nooit meer volmaken. Vandaar die leegte en die vredeloosheid. En daarom zoeken we een ander. Zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die tegelijk waarachtig God is. Zit u zo vanavond hier? Zegt u, is er dan een middel om dat lege hart te vullen? Kan er op enige manier voldaan worden? Is dat je roep? De vraag van je hart, de meest wezenlijke vraag, hoe? Met eerbied gesproken, heeft God er ook naar omgezien. Zo'n indrukwekkende tekst in Jeremia 30. Dat de Heere, die wil dat volk weer terug hebben, die wil die verloren wereld zalig maken. En dan gaat God ook omzien of er iemand is die vol kan maken. Of er iemand is die met zijn hart de borg kan worden om tot hem te genaken. En dan, ja, het zat zo schoon in 2 Korinthe 5. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wat is er gebeurd? God de Vader, die van ons de voldoening eist om vrede te kunnen geven, heeft omgezien en heeft zijn eigen zoon bereid gevonden, die geen zonde gehad, nog gedaan heeft, om borg te worden, om in onze plaats tussen God en de mens in te gaan staan en om die volmaking te volbrengen. Hoort u het? Hoort u het hem aan het kruis uitroepen? Het is volbracht. Het is shalom. Het is vrede. Het is betaald. Dat wat u vredeloos maakt, namelijk dat u niet kunt voldoen, heeft Christus willen voldoen, opdat wij weer vrede zouden hebben. Daarom zegt onze tekst, Romeinen 5 vers 1, die zegt, wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Doordat Hij betaald heeft, hebben wij vrede. En daarom zegt Petrus ook in Handelingen 10, dat woord verkondigd moet worden aan de mensheid, verkondigende de vrede door Jezus Christus. Er is een mogelijkheid om dat lege hart vervuld te zien worden. Het is mogelijk om vrede met God te krijgen, omdat een ander met een hele grote hoofdletter gekomen is om die schuld vol te maken. Ja. Om te komen tot die vriendschap met God. Door welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Welke genade, Paulus? De genade van het vrede hebben met God. Door Christus. Door zijn volkomen gerechtigheid. Ja. Vrede alleen door Christus. Vrede alleen door zijn voldoenend werk. Dus vrede door Christus. Maar nog wat, er staat vrede bij God. Wij hebben vrede bij God. En waarom staat dat er zo? Omdat onze vrede zo vast ligt dat ze bij God is. Onze vredevorst Christus is bij God. Met zijn volkomen betaling bij God. En al zou u het willen, u kunt nooit, maar dan ook nooit meer, die volkomen betaling bederven. Het is veilig bij God. Veilig opgeborgen bij hem. En wij kunnen alles doen en in alle fronten vallen en struikelen en alles bederven. Maar God zegt, er is vrede en die vrede is bij mij. In mijn Zoon, de vredevorst. En u kunt ze nooit meer bederven. Dus het is ook een hele vaste, bestendige vrede. Ja, daarom. Daarom hebben al die profeten steeds geprofeteerd dat er een dag komen zou dat die vredevorst zou komen. Die het vol zou maken tussen u en tussen God. Lees maar eens Jesaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven enzovoorts. En dan lezen we, hij is de vredevorst. Moet nooit meer vergeten. Als je dat nou leest voortaan, dan moet je nog eens terugdenken als de Heer dat geeft, hè, aan vanavond. Nee, vredevorst, dat is hij die shalom maakt, vrede tussen God en mensen. En hoe maakt hij shalom? Door te vervullen. Ja. Dus vrede nooit buiten Christus. Nooit. Dus zoek het nou niet in de wereld, zoek het nou niet in de vakanties, of in je carrière, of je bedrijf, of je mooie auto, of alles. Vind je het nooit? Voor vrede moet je bekeerd worden. Wat is bekeerd worden? Moet je omgekeerd worden en moet je terug. Terug naar de bron van je onvrede. En de bron van je onvrede is die onbetaalde rekening bij God. Ja. En dan nog iets. Het is niet alleen vrede van Christus voor de kerk, maar het is ook vrede die voortkomt uit God. In de Colossensebrief lezen we dat. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het is het welbehagen, de wil geweest van God, de Vader, dat er vrede komen zou. Nou, daar zouden we ook eens over na moeten denken eigenlijk. Als dat vanavond naar binnen slaat, dan zou je wenen niet meer stoppen. God, die wij op het allerhoogst hebben misdaan, die wij op zijn hart hebben getrapt, wiens schepping wij verwoest hebben. Die God die wij iedere dag geneigd zijn om te haten. Die God tegen wie wij al jaren roepen van nature, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Weg met u. Houdt u de hemel maar, dan hebben wij wel de aarde. Hier voor ons is het genoeg. Blijft u nou toch daar. Geef ons het eeuwige leven maar hier. Die God heeft van eeuwigheid gezien dat dat hele mensheid, die hele mensheid, een eindeloos tragische, eindeloze zoektocht zou hebben naar vrede. Hij heeft alle eeuwen overzien en al die generaties gezien, rusteloos zoekend naar vrede. En God is met innerlijke ontferming bewogen geweest over die mensheid die eindeloos zoekt wat ze nooit zal vinden. Ze zal nooit vrede vinden en daarom heeft God vrede gemaakt door zijn eigen Zoon. Ja, en daarom, onthoudt u het vanavond goed, het wezenskenmerk van het Koninkrijk van God, het wezenskenmerk van het leven met Christus is vrede. Lees dat in Romeinen 14, want het Koninkrijk Gods is niet in spijs en drank, maar in vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Het is een kenmerk van het ware dat er vrede is. Wij zijn allemaal nogal begaan vaak hè, met de waarheid. We moeten de waarheid voorstaan en de waarheid zullen we verdedigen en te vuur en te zwaard. En, ja. Maar we vergeten zo vaak, er kan nooit waarheid zijn zonder vrede. Kan niet. Waar God zijn koninkrijk opricht, is er altijd de vrucht van de vrede. En daarom zijn die grote twisten en die grote strijd die gevoerd wordt over allerlei dogmatische zaken zo vredeloos en daarom zo goddeloos. De vrucht van de geest is vrede. Ja, dat is ook het bedenken van de geest, zegt Paulus. Het bedenken van de geest is vrede. En dat staat tegenover die totale chaos en verwarring die in deze wereld aanwezig is, omdat de mensen geen vrede hebben. De mensen hebben geen vrede en daarom creëren de mensen voortdurend chaos. Ik heb u dat vaker voorgehouden. Ik heb in de therapiepraktijk ook menig gesprek gevoerd met mensen die naar het uiterlijke alles op de rit hadden. Een lieve vrouw, lieve kinderen, mooie baan, mooi inkomen, mooie auto, mooi huis, mooie vakanties, alles. Maar ze waren zo vredeloos dat ze zeiden, en ik ga weg bij mijn vrouw, en ik ga stoppen met mijn werk, en ik ga mijn hele leven vernietigen, dat zagen ze letterlijk onder ogen, want ik heb geen vrede. En ik heb dan liever chaos. Ziet u? De vrucht van vredeloosheid volgens de Heilige Schrift is chaos. En daarom het tegenovergestelde, de vrucht van vrede is orde. Daarom is de gemeente van Christus en het leven van de christen is een leven van orde. Die hoeft niet iedere keer datgene wat hij gisteren heeft opgebouwd vandaag te vernietigen, omdat hij anders zo wordt geconfronteerd met zijn gevoel van vredeloosheid. Begrijpt u? De hele samenleving zucht onder de vredeloze mensheid. We hebben dat tegenwoordig een naam gegeven. Ik ben vanavond een beetje actueel, maar moet ik maar niet kwalijk nemen. We hebben dat een naam gegeven. We noemen dat de midlife crisis. De crisis dat we de strijd om het bestaan achter de rug hebben. En we hebben eindelijk bereikt wat we zochten. En met dat we het hebben komen we erachter dat het geen vrede geeft. En wat zoeken we dan weer? Chaos. Toch? Echt waar. Leven zonder vrede is een leven vol chaos. En daarom, het echte ware evangelie is een evangelie van vrede. En daarom zegt Paulus ook in Efeze 6, als hij het over de geestelijke wapenrusting heeft, dat onze voeten geschoeid moeten zijn met het schoeisel van de vrede. Van de bereidheid van het evangelie, van de vredeboodschap. Daarom zegt Petrus ook in 1 Petrus 3 dat die gemeenten van Christus moeten najagen. Hij zegt, nou heeft u in uw eertijds niets anders nagejaagd dan die zogenaamde vrede. En toen u ze net dacht te hebben, zocht u weer chaos. Hij zegt, maar de christelijke gemeente moet najagen de vrede. Het goede doen. De vrede najagen. En daarom zongen we het. Dat versje, eigenlijk een gebed, hè? Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat de welvaart van de vrede in uw vesting zij. De welvaart van de vrede in een gezin. Als kinderen voelen, vader heeft vrede. Dat merkt een huisdier nog. Of je vrede hebt. Ze zoeken dat. Kinderen zoeken vrede. Ze hebben zelf dan ook dat rusteloze hart. Wat continu zoekt naar bevrediging, naar die shalom. Maar als ze bij vader of bij moeder, of bij broer of bij zus het zien, die hebben vrede. Dan gaan ze dat ook verlangen als de Heer dat geeft. Ja. Het is zelfs zo dat er vrede uitgaat van de christen. Er straalt vrede van hem af. Het zijn vredemakers. We lezen dat in Lucas 10. Als de Heer Jezus die discipelen uitzendt om het evangelie te gaan verkondigen, dan moeten ze de huizen ingaan. Lezen heel opmerkelijk. Als ze dat huis in zullen gaan, dan moeten ze eerst zeggen: vrede zij deze huis. En indien al daar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten. Maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. Zij moeten komen met de vredeboodschap. En waar die vredeboodschap ontvangen wordt, daar moeten ze blijven. Maar waar die vredeboodschap wordt geweerd en wordt weggeworpen, daar moeten ze die vredeboodschap weer nemen. Dan komt die vrede weer op hen terug en gaan ze naar een andere plaats. Daarom kan de wereld niet leven met een christen. Omdat een christen op zijn plaats zoveel vrede uitstraalt dat de wereld als in een spiegel zijn eigen onvrede leest. En dat wil hij niet lezen en daarom wil hij een christen niet zien. Toch? Niet aan denk, het was niet te doen om bij de Heer Jezus te zijn. Echt niet. Als voor die mensen... was niet te doen om dicht bij hem te zijn. We zullen allen aan hem geërgerd. De vredevorst. Dan alleen degene die vrede in hem zoeken. En die vrede in hem vinden. Daarom. Kind van God. Laat je vanavond opnieuw bemoedigen. De Heer Jezus heeft het gezegd. Mijn vrede geef ik. U zegt maar, mijn leven is één grote puinhoop. Mijn vrede geef ik. Ik ben omringd door een en al vijandschap. En de duivelen uit de hel doen alles om mij, mijn kroon en mijn vrede te ontrukken. De Heer Jezus zegt, mijn vrede laat ik u. Zorg ervoor dat het bij je blijft. Mijn vrede blijft bij je. Zulk een vrede dat wat er ook gebeurt, het vrede blijft. En ik geloof van harte dat we aan deze vrede nood hebben, ook bij Gods kinderen, maar dat we het heel hard nodig gaan krijgen. Juist als het moeilijk wordt, als de vervolgingen komen, als de oordelen komen, dat u gaat zien. Maar die heeft iets heel anders dan ik. Ze steken zijn boerderij in de brand en iedereen zou toch de haar uit zijn hoofd trekken, mijn levenswerk. Als de christen op zijn plaats is, zegt hij, ach ja, toch vrede. Hij heeft amper inkomen, toch vrede. Staat er toch in de Bijbel, als er geen rund in de stal is? Als de vijgenboom liegen zal? Als alles tegen lijkt te lopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Maar je hebt helemaal niks. Nee, maar God. Ja, maar het is alles oorlog om je heen. Ja, maar ik heb vrede met God. Kun je dat vasthouden dan? Nee, hij houdt het vast, want hij is voor mij bij God. Mijn vrede is bij God. Mijn vrede ligt als een anker der hoop vast in de hemel. En daarom, ach, ik wil niet overmoedig doen. Ik ben er heilig van overtuigd dat er zo'n kracht is in de vrede met God. Dat wat er ook gebeurt, die vrede niet zal wankelen. Ja, een aangevochten vrede. De Heer Jezus zegt het, hè. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Het wordt allemaal heel zwaar. En dan zegt de Heer Jezus, zo bemoedigend, hè. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Vreest niet, wat er ook gebeurt. Mijn vrede laat ik u. En daarom is dat gebed zo noodzakelijk, is dat bidden zo'n heerlijk iets om te midden van dat hele razende, rusteloze bestaan. Zo even aan de voeten van de vredevorst neer te knielen en even iets van die vrede te proeven en te smaken. Om die wereld weer in te kunnen gaan en ze een beetje te laten gaan. Niet zo mee rennen en jagen en hebben en halen en houden, maar vrede. Want aan God heb je genoeg. Ik geloof als we zo op onze plek mogen zijn, als we dit mogen kennen. Op Psalm 72, dat is op alle fronten een dierbare psalm, maar ook deze regels zo mooi zijn. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien. Heerlijke. De dag komt, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar woont gerechtigheid op, daar is alles recht. En daar is alles vrede. Zoveel vrede dat de leeuw en het lam samen zullen weiden. En een kind van God zegt: hier ben ik zo vaak die vrede kwijt. En daarom verlang ik zo naar die dag dat het storeloos vrede zal zijn. En u, die vanavond hier zit en zegt: die vrede ken ik niet. Hoe moet het nou? Eindeloos doorjagen? Zoeken of u ze vindt? Hele leven najagen om iets van de vrede die de wereld voortdurend belooft dan in bezit te krijgen? Het is een fata morgana. U kunt rennen door die woestijn zolang u wilt. Het beeld van die prachtige palmbomen in die sidderende hitte. Blijft u vooruitsnellen. U rent door en door en door tot u van totale uitputting en uitdroging in elkaar stort. Dat is leven. Dat is het najagen van iets wat u nooit vinden zult. Een fata morgana. Een zinsbegoocheling. Maar ik hou u vanavond voor, geen fata morgana, geen zinsbegoocheling, maar de vredevorst, de Heer Jezus Christus, die met wijd uitgestrekte armen staat en zegt: tot een vredeloze wereld komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Zo moe van het najagen, van datgene wat u nooit vindt. Ik zal u rust geven voor uw ziel. Ik geef u vrede. Maar dan moet het wel vol worden. U zegt: had ik toch shalom? Ja, alleen als het vol is. Tussen u en tussen God. En daarom roep maar uit: geef mij de Heer Jezus, of ik sterf. Van totale uitputting en totale leegheid. Want buiten deze Heer Jezus is geen voldoening en daarom volkomen leegheid. En dat is een eeuwig zielsverderf. U zegt: wat is zielsverderf? Daar zouden we veel over kunnen zeggen. Mag ik het vanavond hierbij houden? Zielsverderf is eeuwig vredeloos te zijn. Eeuwig die knagende onvrede. Eeuwig leeg van God. Dat hart wat nu zo knaagt en wat je nu op alle mogelijke manieren probeert te maskeren, dat gevoel, zal eeuwig volledig uitbarsten. Geen vrede. En daarom weende de Heer Jezus over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen. Gelijkerwijs een hen haar kiekens. Hoe menigmaal heb ik u onder de warmte van de vrede van mijn vleugels willen bijeenvergaderen. Maar ge hebt niet gewild. Waarom hou je nou bakken uit die geen water houden? Waarom? Het heeft geen zin. De bron en de springader van de eeuwige vreugde is God in Christus. En nog is er vrede te koop. U zegt, hoe kan ik het ooit betalen? Wilt u weer betalen? Er was geen shalom omdat u niet kon betalen. God zendt zijn zoon om uw niet te betalen schuld te betalen. En wilt u voor zijn komst om uw schuld te betalen? Betalen? Dwazer kun je het niet bedenken. Hij is borg, juist voor mensen die niet kunnen betalen. Maar misschien zit er vanavond iemand die zegt, maar ik weiger het eens te zijn met dat vonnis van God, dat ik wat verschuldigd ben. Ja, dat is de grootste dwaasheid. Hè? Dat je bij de dokter zit en hij zegt, je bent doodziek. Maar ik heb gelukkig een medicijn. En je zegt, maar ik geloof niet dat ik ziek ben. Dat is dwaas. Ik denk dat een dokter zou wenen van mededogen als een patiënt zo dwaas is. Laat zo'n dwang toch niet voor je nodig wezen. Erken je schuld. Erken dat je bij God in rekening staat. En erken dat je het nooit kan betalen. En dat God het rechtvaardig van je eist. En dat je daarom rechtvaardig verloren bent. Is toch eerlijk of niet? Maar roep dan ook, Heer, u hebt toch een middel gegeven om die welverdiende straf te ontgaan? Om wederom tot genade, tot vrede te komen? Schenk mij dan die, Heere Jezus. Laten we eindigen. Ja, Heere, vrede met u. O, we zijn zo rusteloos, zo zonder vrede. Maar u bent de vredevorst, o Heere Jezus, de dagen komen dichterbij. Dat het Advent-evangelie weer mag gaan klinken. Het evangelie van de blijde verwachting dat u wilt te komen om vrede te maken. Om die vrede met een kus van het recht gegroet aan de wereld bekend te maken. Nee, geen evangelie van door de vingers zien. Maar een evangelie, een verzoening door voldoening. O Heere Jezus, wij danken u dat u wilde komen. U die geen zonde gehad of gedaan hebt. Dat u wilde komen om zonde te worden. Opdat er shalom, dat er vrede zou mogen worden gemaakt tussen u. O Vader, die naar recht van ons eist en ons die zo diep in de schuld liggen. Wat is het toch een ontzaggelijk heerlijk evangelie. Dat er een vrede met u is door onze Heer Jezus Christus. Wilt u het zegenen, Heer, als we vanavond zijn. Die deze vrede niet kennen. Wilt u ze eens ontdekken aan hun vredeloosheid. Ontneem ze eens de mogelijkheden om die vredeloosheid te maskeren. Wilt u het licht eens werpen op dat lege, eindeloos lege hart. Opdat ze zouden mogen gaan roepen om de volheid die er is in u. O Heer Jezus Christus. Dierbare Geest, wilt u uw woord zegenen. Het is alles gebrekvol, maar u doet met kromme stokken toch recht te slagen, Heer. Doe het dan. Wilt u ons veilig thuis brengen, mogen we elkaar volgende week, als u het geeft, weer ontmoeten. Mogen deze eenvoudige bijeenkomsten, Heer, als vrucht hebben. Dat het tot zaligheid mag zijn voor velen. Opdat uw lof, o Heer Jezus, vergroot mag worden uit genade. Amen. Zingen we tot slot. Psalm 138. Vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis, naar uw paleis, het hof der hoven, en om uw gunst en waarheid saam, uw grote naam, eerbiedig loven. Psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn
Oh.